Bonpa. Voor deze podcastaflevering had ik een boeiende babbel met Bart Slabbink in het Huis van de Bruggeling. Bart is deskundige mobiliteit en werkt sinds een drietal jaar voor Stad Brugge. Hij schreef trouwens ook een heel boeiend rapport over 50 jaar mobiliteitsbeleid in Brugge. Ik denk nu niet, Bonpa, dat je bij Brugge meteen denkt aan het woord fietsstad. We denken misschien eerder aan steden als Kopenhagen of Amsterdam, als we het over fietssteden hebben. Maar Bart vertelde me dat jouw Brugge daar al sinds de jaren 1990 naast mag staan.
Brugge is al een tijdje bezig met fietsstad. Brugge was samen met Hasselt in 1997 de eerste fietsstad van Vlaanderen, dus de eerste keer dat het verkozen werd. Maar in feite, sinds de jaren 90 is Brugge al continu bezig met fietsbeleid. Soms wat meer, soms wat minder, afhankelijk van wie dat er aan het roer zit. Maar je ziet dat die attitude van fietsen wel altijd bij het stadsbestuur zat.
Weet je, Bonpa, dat er steden zijn waar er meer fietsers zijn dan auto's? Ik vroeg Bart hoe dat in Brugge zit.
Brugge flirt met die grens van meer fietsen dan auto's, zeker al in de binnenstad. Zelfs ook niet weten hoe ik in de binnenstad met mijn auto moet rijden. Dat klinkt misschien raar voor iemand die werkt voor dienstmobiliteit. Maar het is gewoon zo, in Brugge, zeker in het centrum, ben je veel sneller met de fiets en soms zelf te voet.
Jij ging eigenlijk ook overal met je fiets naartoe, hè, Bonpa? Dan kon je stoppen als je iemand zag die je kende en een babbeltje doen. Dat was jouw lang leven. En dat is ook wat Bart me vertelde. Dat je als fietser de stad niet alleen meer beleeft dan in de auto, maar ook omgekeerd. Dat je als fietser de stad meemaakt.
Als fietser beleef je ook de stad. Je ziet mensen, je kan een keer wuiven, je kan een keer oogcontact maken, je kan relatief rap remmen. Met de auto moet je dat dus niet doen. Maar anderzijds, ook die fiets, die kruidt ook de stad. Een fiets maakt deel uit van het stadslandschap. Dat is deel van de beleving van de stad. Terwijl een auto, dat verdrijft mensen. Een auto, ja, daar moet je afstand van hebben, want dat is potentieel een gevaar. Terwijl een fietser, zeker in een stad, als iemand 10, 15 per uur gaat, ja, dan is dat heel leuk. Die kruidt mee het stadsleven. En dat is ook een beetje de ambitie van Brugge Fietshoofdstad. Dat fietsen echt gewoon deel van het dagelijks leven wordt in de beleving van de stad.
Je ziet, Bonpa, bij jou maakt de fietsen integraal deel uit van je leven. Maar dat is ook gewoon het beleidsmotto van Stad Brugge.
Het is daarom ook dat we die fiets en ook de voetganger omarmen in Brugge, omdat dat echt zo mee Brugge maakt.
Maar wie Brugge ook mee vormgeeft, en op wie jij soms zo kon vloeken, dat zijn de toeristen en die paardenkoetsen. Ook daarover had ik het met Bart.
Brugge is Brugge met toeristen. Je kunt er een keer op vloeken van dat achterwaarts de straat oversteekt met een fototoestel. Maar mensen maken Brugge. Sluit je ogen en denk aan Brugge. En wat zie je? Dat zijn de straten, dat zijn de gebouwen met de trapgevels, het Belfort. Maar ook de mensen, koetsen, het stadsleven. En dat is wat we juist willen omarmen, ook met ons mobiliteitsbeleid. Dat het meer dan een verkeersbeleid is. Dat je gewoon verkeer ondersteunt. Nee, we willen ook echt nadenken van wat kan mobiliteit, wat kan verkeer voor de stad betekenen. En zeker de fiets, maar ook zeker de voetganger, die kan daar echt een positieve bijdrage aan leveren.
Moest je de laatste jaren de kranten hebben kunnen lezen, Bonpa, dan leek het wel of enkel Stad Gent bezig was met mobiliteit. Dat was natuurlijk omdat er veel discussie was over een circulatieplan. Jij hebt het misschien op het moment zelf meebeleefd, maar Bart vertelde me dat Brugge al in de jaren 1970 met een ambitieus soort van mobiliteitsplan avant la lettre bezig was. Want in dat plan, dat ze trouwens de Gele Bijbel noemden, omdat dat boek een gele kaft had, stond bijvoorbeeld al in uitgelegd hoe je een ondergrondse parking moest gebruiken. Jij vond dat ook maar iets vreemds, hè, die parkings. En nu vinden we dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar dat plan, dat ging natuurlijk over veel meer dan Koning Auto, die toen de baas was.
Brugge was absoluut voorloper. Wat dat we zien, dat bijvoorbeeld in Leuven, Mechelen en Gent, dat men nog maar de laatste jaren of decennia bezig is met mobiliteitsplanning, is in Brugge die klik in feite al heel vroeg ontstaan. Zelf 50 jaar terug. In 1972 is in Brugge het structuurplan opgemaakt. Niet echt als een mobiliteitsplan, maar wel als een visie op welke stad willen we. En als deel van dat structuurplan is er ook een eerste verkeersmodel geweest. Van welk verkeer willen we? Het antwoord was verkeer op maat van de stad. Terwijl dat je in die periode, de jaren 60, 70, de Golden 60s, de auto zit echt op de troon, koning auto. Ja, Brugge stond ook op dat moment van wat gaan we doen met de stad en wat gaan we doen met ons verkeer? Gaat de stad zich aanpassen? Zoals dat we zien bijvoorbeeld in Gent met de flyover, de B401, die echt tot in Gent-Zuid gaat. Ook in Brugge was er ook op zo'n moment een plan om de Kopure, wat dan nu de jachthaven ligt, aan de Concertbrug, aan de Vesten, om die gewoon te dempen. En daar een toegangsparking voor Brugge te maken met een nieuwe brug. Oh ja, de Gentpoort die is te smal. Nu nog altijd. Maar gelukkig, op dat moment, in de jaren 60, is er een soort tumult ontstaan vanuit erfgoedverenigingen in Brugge. Maar onder andere de stichting Marcus Gerardi, die toen gestart is. En die hebben gezegd van nee, dat willen we niet. We willen een andere kijk op de stad. Toen is dat structuurplan geschreven met een visie, een aantal concepten. En die erfenis, die slepen we tot vandaag mee. En je ziet ook, het was een vrij visionair document met echt een toekomstvisie naar mobiliteit van we gaan randparkings aanleggen. Ja, op dat moment, 1970, bestond een ondergrondse parking nog niet. En zelfs de middenstand die zei, mensen gaan dat niet doen, je zei zot. En nu, ja, de middenstand is juist de eerste partij om te zeggen, het zand breidt uit, top. Maar op dat moment was Brugge echt visionair, pionier, samen met een stad als Kopenhagen of Amsterdam. En is dus in 1972 die visie ontstaan.
Vandaag de dag vinden wij zaken als randparkings en ondergrondse parkings heel vanzelfsprekend. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is trouwens niet het enige dat we vanzelfsprekend vinden.
In de jaren 70 is ook de ring voltooid. Ik denk dat dat iets moeilijk is om mensen die na 1972 geboren zijn te duiden. Maar voor ons, die ring die bestaat altijd in onze hoofden. Je kunt altijd rond de stad rijden. Maar tot de jaren 70 was het zo dat de markt letterlijk het centrum was van de stad, ook naar het verkeerssysteem. Dus op de markt, dat was een grote rotonde op dat moment, met in het midden zelf een parkeerplein. En op die rotonde van de markt kon je kiezen van ga ik naar Roeselaren, Torhout, dan moet ik langs daar. Ga ik naar Seyssele, ga ik langs daar. Dus alle wegen leiden letterlijk naar het centrum van de stad. En dat was ook logisch, want dat is de essentie van een historische stad. Je hebt de poortstraten die liepen naar het hart van je stad. Dat is de markt, wat dat het Belfort was, uw markt, al die andere zaken. Maar dat is een concept van in de middeleeuwen. Terwijl nu een auto, dat is meer gemaakt voor de afstand, voor snelheid. En het is vandaar dat in de jaren 50, 60 gewerkt is aan die ring op de Brugse Vesten, of de buitenvesten, het maaiveld van vroeger. En toen, in begin jaren 70, is die ring gesloten. En toen kon je dus ook je switch maken van alle wegen leiden naar de markt, niet alle wegen leiden naar de ring. En daardoor kon je dus ook een nieuw verkeersmodel ook voor je binnenstad ontdekken.
Allee, Bompa, auto's in het midden van de markt in Brugge. Voor ons lijkt dat bijna onmogelijk. En het is eigenlijk ook onmogelijk, of toch alleszins niet wenselijk. Bart illustreerde dat heel mooi door het verschil aan te tonen tussen een autostrade en verkeer in een binnenstad.
Een autosnelweg, die leidt tot niks. In de zin van, die leidt naar een andere autosnelweg. Dat is de essentie van autosnelweg naar autosnelweg, van verkeersknooppunt naar verkeersknooppunt. En in de stad is juist de essentie om mensen samen te brengen. Dus dat was logisch dat die markt dan het centrum was. Dus op dat punt, een moderne kijk van de auto, die botst met het oude beeld van de stad. En het is die crisis die gemaakt heeft in de jaren 70, dat Brugge gezegd heeft van kijk, we gaan naar iets anders. Dus op dat punt, dat is dan de Japanse kijk op crisis, dat heeft zowel een bedreiging als ook een kans. En Brugge heeft gezegd van nee, wij willen het niet.
Ik had het met Bart ook over wat een auto betekent voor mensen en dat eigenlijk voor iedereen iets anders is. Jij, Bompa, jij had helemaal geen interesse in auto's. Als medewerker van De Spoorwegen was jij een man van de trein, hè? Voor jou was een auto gewoon iets nuttig om lange afstanden te doen. Starten, stoppen, alles in vierde versnelling en je voet hard op de rem als het nodig was. Ja, wat dat autorijden betreft was je duidelijk een autodidact.
Wat is een auto voor jou? Voor sommige mensen is dat een statussymbool, niks op tegen, maar voor sommige mensen is dat een statussymbool. Voor andere mensen is dat noodzakelijk, omdat ze mama of papa taxi moeten spelen. Maar ik denk dat dat altijd belangrijk is. Waarom? En dat je niet gewoon meegaat van ja, we moeten een auto hebben. En ik denk dat dat ook beleid van Brugge is. Beleid van Brugge is geen beleid tegen de auto. Wij zijn een beleid voor de stad. En ik denk dat dat de essentie is. Die auto mag er zijn, maar te gast. En dat is ook de filosofie later, in de jaren 90, van zone 30 geworden. Van de auto mag er zijn, maar aan lagere snelheid. En ik denk dat we dat telkens moeten benadrukken van welke stad willen we.
Uiteraard had ik het met Bart ook over de kasseien in Brugge. Die kasseien die je zelf zo vervloekte en waar vooral in de jaren 1980 kritiek op kwam. Ik leerde ook dat de toenmalige burgemeester daar zelfs een bijnaam aan had verdiend. Dat is iets dat je me nooit hebt verteld.
In de jaren 80 was er ook nog wat andere kritiek, bijvoorbeeld van de fietsers op burgemeester Van Akker. Een voetganger had geen rijbewijs, dus die was echt voetganger-minded, maar die was ook kassei-minded. Dus zijn bijnaam was ook burgemeester Kasseide. Maar voor een fietser, ja, die Brugse kasseien, dat is niet leuk. Dus daar kwam er dan kritiek op van, ja, de slinger gaat te veel naar de andere kant uit.
Over die kasseienbompen heb ik trouwens nog een grappig verhaal. Samen met Dieter Vianen van Brugse Stadsarchief mocht ik enkele Brugse wieler-iconen of familie ervan interviewen. En één ervan was Jens Keukeleire. Dat is een Brugse profrenner die bij jou om de hoek woont, waar jullie woonden, daar op Sint-Baafs. Je vloekte misschien zelf wel op die kasseien, maar volgens Jens haal je wel degelijk voordeel uit opgroeien tussen die Brugse kasseien.
We klachten er altijd mee, maar dat is echt, volgens mij maakt dat echt een verschil. Hè? Want als je op kasseien rijdt, ben je constant aan het kijken van hey, waar liggen ze beter, waar liggen er gaatjes. Ja. En datzelfde, like met dat je nooit met de fiets rijdt, gewoon met al die dingen bezig zijn. Kasseien is hetzelfde, dat een beetje kunnen lezen van waar moet ik rijden, waar moet ik niet rijden. Ook als dat gevoel in de bochten van hey, hoe snel kan ik erdoor gaan. En dat is wel heel stoms, maar volgens mij, ja, je is sowieso een stap voor op renners die van hun leven nog geen kassei tegenkomen, of die dat thuis ook niet hebben. Want like van mij op training, ik kan niet zeggen dat ik iedere training kasseien doe, maar het is toch vaak dat ik op een keer een paar stroken doe op training. Sowieso, ja, ieder jaar zijn er wel wat koersen. Buiten de klassiekers in België, waarin dan er wat kasseien zitten. Dus dat is die extra ervaring die je hebt. Ik ben zeker dat dat een verschil maakt.
Maar zoals Bart vertelde, kwam er in de jaren 1980 wel wat kritiek op die kasseien. En ook op het feit dat fietsers door die burgemeester Van Akker eigenlijk als auto's behandeld werden. Vandaag, Bompa, laten burgers nog veel makkelijker hun stem horen aan beleidsmakers. Maar ik heb niet het gevoel dat jullie vroeger veel inspraak hadden. Vandaag zijn co-creatie, burgerparticipatie echte modewoorden geworden. Maar in jullie tijd werd je eigen mening wellicht hoogstens eens onder de buren gedeeld, maar zeker niet publiek. En dat was ook wat Bart me vertelde.
Op dat moment, 1970, was participatie echt nog niet bestaand. Dat was ook een van de kritieken die ook dan de burgemeester kreeg, ook in de jaren 80. Hij heeft daar dan ook wel op geantwoord. Maar de kritiek was, ja, maar dat is geen participatie, dat is puur informatie. Maar hij dacht van, ik ga toch al mijn beleid transparant openen, ik ga het verdedigen. Maar je voelt dat gans, ja, hoe dat wij kijken naar participatie. Als je nu praat over participatie, praat je ook over co-creatie, het meemaken van beleid. Dat was er in de jaren 70 en zelf ook in de jaren 90, ook niet, ook bij het eerste mobiliteitsplan, was het een klassieke infoavond. Er kon wel al feedback gegeven worden, maar echt van onderuit ideeën opborrelen, dan niet. Dus je ziet dat dat echt wel een beweging heeft gedaan. Maar je ziet ook, dat is niet enkel de overheid die een mental shift heeft gemaakt, maar je ziet ook dat ook de burger ook geëvolueerd is. Vroeger was dat ja, het brave schaap, als het ware, van de overheid, die weet het, dat is de autoriteit, dus we gaan braaf zijn en we kunnen één keer om de 6 jaar stemmen, dus dat is genoeg. Vandaag, de burger is veel mondiger geworden, dus je ziet ook gans dat middenveld, de burger, middenveld, alles is beginnen bewegen.
Goh, Bompa, en de opkomst van de commerciële televisie, de VTM, dat vond je ook iets heel speciaals, hè? Wist je trouwens dat VTM er mee voor zorgde dat er meer aandacht kwam voor weekendongevallen?
En je ziet ook dan met een premier, later premier, maar toen nog minister van Verkeerszaken, De Hane, die ook toen van verkeersveiligheid een thema heeft gemaakt. Hij zei het ook, wat dat er op dat moment, wanneer dat hij zijn verkeersveiligheidsplan toelichtte, elke week hebben wij een heizeldrama. Dus het heizeldrama waar dat er zoveel supporters gestorven zijn in een voetbalramp. Maar elke week hebben wij die aantallen op onze weg.
Nog een luguber detail trouwens over de expressweg die jij hebt nog weten aanleggen in de jaren 1970. 15 minuten na de officiële opening vond het eerste dodelijke ongeval daar al plaats. Daarom dat jij altijd over de dode weg sprak. Tot 2004 was er in Brugge eigenlijk geen dienstmobiliteit. Dat was gewoon de coördinatiedienst. Mobiliteit zit in Brugge dus al altijd verspreid over verschillende stadsdiensten. In Brugge mogen en moeten ze dus eigenlijk al altijd een beetje uit hun hokje denken. En dat is ook de reden dat Bart zo graag voor Stad Brugge werkt. En ik vroeg hem wat hij eigenlijk de grootste uitdaging vindt bij het maken van beleid. En dat is het feit dat we ons veel te weinig afvragen waarom we iets willen.
Vaak focussen we op het wat, soms op het hoe en heel weinig op het waarom. Maar we moeten juist omdraaien. Altijd eerst beginnen met waarom. We willen die stad, we willen dat het een leefbare stad is, leuk om te wonen, leuk om te winkelen, leuk om dat en dat te doen. En nu beleid volgt daaruit. Terwijl nu draaien we het nog veel te vaak om. En ik denk dat echt de les is van Brugge, van welke stad willen we. En dat is niet tegen auto's of voor de fiets. Nee, het is gewoon een beleid voor de stad en voor haar bewoners. En ik denk dat echt de essentie is van ons mobiliteitsbeleid.
Jij wilde ook altijd meer fietspaden, hè, Bompa, in Brugge. Maar door vooral over die waarom-vraag na te denken, zijn ze in Brugge tot het inzicht gekomen dat meer fietspaden eigenlijk niet altijd de goede oplossing is.
We gaan zelf naar minder fietspaden, gewoon omdat fietsen mainstream wordt. En ik denk dat echt wel een fantastisch idee is, want iedereen denkt van ja, we moeten een fietsbeleid en meer fietspaden, meer dat. Maar willen we dat wel? Hoe kan fietsbeleid zich in een stadsbeleid enten? En dat is dan fantastisch om te zien dat in Brugge dat we die discussies wel kunnen voeren.
Bart gebruikte de metafoor van de gereedschapskist om die visie op mobiliteit nog beter uit te leggen.
Dat is in feite het probleem van Maslow. Dat is als je een probleem hebt en je enigste gereedschap is een hamer, dan benader je alles of dat een nagel is waarop dat je moet kloppen. Dus als je als verkeerskundige enkel maar nadenkt over wat moet ik doen om fietsbeleid te hebben, en ik denk enkel in fietspaden en fietssnelwegen en blablabla, dan kom je tot verkeersoplossingen. Terwijl denk je na over, we hebben een gereedschapkist die noemt stadsbeleid, dan kom je met veel leukere dingen uit de bus.
Maar weet je wat grappig is, Bompa? Dat de Bruggeling zelf eigenlijk nog niet zo over die dingen denkt.
En dat is ook logisch. De Bruggeling die kijkt van ja, dat is mijn straatje. En op dat punt moeten wij soms, om een groot woord te gebruiken, soms een keer uit ons niveau een toren en gewoon tussen de mensen gaan staan. En dat is ook het leuke nu aan participatie, dat je als je door te babbelen met de Bruggeling, besef je ook van, ja, in feite, we moeten niet per se het warm water uitvinden, we moeten niet met de grote ideeën komen. De meeste goede ideeën, die zijn er al. Allee, Brugge heeft 500 jaar, 1000 jaar als stad goed gewerkt. Waarom zou het de basis van die stad nu vandaag niet meer goed werken? De mens is nog altijd de homo sapiens, dus dat werkt nog altijd goed. Mensen praten nog altijd mensen. Ik denk dat iets is, ook een les voor ons, als deskundigen, experts, mobiliteit, van, denk weg uit uw kotje, want anders denk je in termen van fietspaden en zo, en dat is foutief. Denk in na van stadsbeleid, en je kunt veel meer, veel leukere dingen doen.
Naast het dagdagelijks fietsen, had ik het met Bart uiteraard ook over de Ronde van Vlaanderen. Weet je nog dat je elk jaar op de markt naar de start ging kijken, om dan snel naar huis te fietsen om de rest op de televisie te volgen? En uiteraard als volleerd wielercommentator vrijblijvende en iets minder vrijblijvende adviezen naar je televisie te roepen. Oh, wat zou je net als Bart en vele andere Bruggelingen trots geweest zijn dat Brugge mee het WK wielrennen naar zich toe kon trekken.
Dat zorgt gewoon dat Bruggelingen ook die fiets in hun dert hebben. Dat wil ik dat we zeggen. En denk op dat punt, ben ik enorm blij dat de Ronde van Vlaanderen terug naar Brugge is. En ook nu het WK, de Elfstedenronde. En dat is gevoeld dat meezorgt dat die fiets gewoon geen uitzondering meer is. Maar gewoon heel mainstream geworden is in Brugge. In ons denken en in ons doen. Dan voel je gewoon dat fietsen deel van de stadscultuur is geworden. En ik denk dat een fietsstad maakt. Niet per se van hoeveel kilometer fietspaden dat er zijn, of wat dan ook, maar gewoon ligt het fietsen ja, bij de mensen op hun hart. En alleen nu met Wika is dat een schone kerst op de taart, dat kan zijn.
Tot slot, Bompa, gaf Bart nog een zalige quote mee. Ik laat het hem zelf vertellen.
Je ziet ook nu heel wat nieuwe boeken zo verschijnen over Kopenhagen en noem maar op. En in feite, wat we hier in Brugge doen, dat vinden zij nu uit. Hé. Bijvoorbeeld Jan Geel, een van zijn belangrijkste quotes, is zo, een stad is als een goed feestje. Je blijft er langer dan gepland. In de jaren 70 stond dat al in een beleidsplan in Brugge.
De stad is als een goed feestje. Je blijft er langer dan gepland. Feestjes, dat was ook iets voor jou, hè, Bompa. Je vertelde nog hoe je in jonge jaren maar een heel klein cafetafeltje nodig had om de jive op te staan dansen. Fietsen en dansen, meer heeft een mens eigenlijk niet nodig, hè. Wil je nog meer weten over de geschiedenis van fietsen en wielrennen? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen van In het Wiel van mijn Bompa Oscar.